Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Is er nog toekomst voor de coalitie? Het was de week na de kabinetscrisis en dat betekent dat je er in de tv-journaals niet meer van hoort. Maar achter de schermen des te meer. En niet gek, want de coalitiepartijen kunnen elkaar nog een hak zetten bij de verkiezingen van de Eerste Kamerleden. Hoe zit dat precies? En maandag komt er onderzoek naar buiten over de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Komen we dan meer te weten na de onthullingen over intimidatie bij Forum voor Democratie? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog, Marcia Nieuwenhuis en Hans van Soest. Ja, Marcia die schuift straks aan, die is nog onderweg. Hans, heb jij je stamboom eigenlijk wel eens laten onderzoeken?
Dit is weer zo'n openingsvraag waarvan ik werkelijk niet weet waar dit een bruggetje naartoe is.
Tobias, zijn er wel eens bekende mensen in je familie?
Nee, in het geheel niet. En ik vind ook die DNA-databank, dat je kan insturen dat je 60% Germaans bent en zoveel Fins en dat soort dingen. Dat vind ik ook wel een beetje eng, want daar kan justitie binnenkort ook gebruik van maken. Maar ik heb volgens mij geen BN'ers in mijn familie.
Ja, Caroline van der Plas, die kwam...
Dit is het bruggetje. De Mijnlandjes.
Komt-ie,
Ik had Martien gelijk even een appje gestuurd van, hé, we zijn familie. Nou, hij vond het ook om te gillen, dus het is gewoon echt waar. Martien en ik zijn familie, wij zijn neef en nicht van elkaar. Ik kan geen kerstmis meer vieren zonder Martien. Ja, dat kan gewoon niet meer.
Martien Meiland dus.
Het was mij helemaal ontgaan. Geen gezamenlijke kerst dus met die neef en nicht of zo. Ja, dat kan natuurlijk. Maar
het gaat over de bedovergrootvader.
Ja, een hele verre neef. Ja, dus ja.
Qua gen zouden ze 1% delen. Of
nou,
zo.
Ik zie wel een lijstduurschap aankomen voor Martien Meiland. Hè? Bij de Kamerverkiezingen. Lijstduur voor BBB. Kan zomaar. Hoewel hij PVV'er is.
Ja, en de populariteit van Martien Meiland is ook wel een beetje aan het zakken, geloof ik. Nee. Nou ja, goed. Caroline van der Plas was deze week niet alleen druk met haar stamboom. Ze kreeg ook bezoek van eurocommissaris Frans Timmermans. Daarover straks veel meer. Daarover komt Marcia dus straks. Want er was meer nieuws deze week.
In het gebouw van de Tweede Kamer is een verdacht pakketje bezorgd aan het adres van PVV-leider Wilders, zegt Wilders zelf op Twitter. Volgens hem lag er in de postkamer een teddybeer met bedrading voor hem. Gelukkig zonder explosief, zegt hij, dus niet gevaarlijk, maar gezellig is anders. Na de vondst werden er een paar vergaderingen in commissiezalen van het Kamergebouw enkele minuten stilgelegd. Het heeft bij elkaar nog geen 15 minuten geduurd.
Ja, het bleek overigens, bij nader inzien, geen teddybeer, maar een gebreide poes.
Ja, een deurstopper was het, hè?
Die je al voor de deur kunt leggen.
Zo gehaakt.
Was hij gehaakt?
Okay, dat dacht ik. Ja,
gebreid. In elk geval handarbeiden gemaakte.
Heel lief poes. Gebaar gewoon.
Ja, wat op zich, een cadeautje eigenlijk.
Een cadeautje.
Ja. Maar zoals het wel gaat en wat natuurlijk volkomen terecht is, we kunnen er nu een beetje grappig over doen. Maar Geert Wilders is denk ik de meest bedreigde man in Nederland. Al meer dan 10 jaar inmiddels. Ja. Die man die heeft geen leven. Die kan niet normaal over straat, kan niet normaal naar huis, kan niet normaal naar zijn werk. En in de Tweede Kamer komt natuurlijk heel veel post binnen voor al die Kamerleden. En ja, en alle post voor Geert Wilders, die wordt apart door de beveiliging geopend van tevoren. En ja, en afgelopen week zagen ze iets verdachts.
En dat is dan meteen paniek, want commissievergaderingen worden stilgelegd.
Die postkamer die ligt op de begaande grond van dat gebouw. Ja, mensen die het gebouw niet kennen, het ligt een beetje centraal midden in het gebouw. Dus stel je inderdaad voor dat het een bom was geweest, dan liggen die commissiezalen, die liggen er echt tegenaan aan de achterkant. Dus ik snap wel dat de beveiliging uit voorzorg dan de boel ontruimt daar.
We hebben natuurlijk een tijd gehad dat er poederbrieven werden verstuurd. Dat er sowieso regelmatig wel meldingen waren van verdachte pakketjes. Nu toch al een hele tijd niet?
Nee, je merkt het wel eens op het Binnenhof. Toen we nog op het oude Binnenhof zaten, zeg maar. Dan liet iemand wel eens een tas staan, weet je wel. Ook wel eens een journalist die dan achter een minister aan moet rennen ineens. En dan laat je een tas staan. Ja, dat is dan meteen alarmfase 1, zeg maar. En er zijn ook wel meldingen gedaan rond het torentje. Ook wel anoniem van, er gaat straks iets gebeuren of zo. En ja, het lastige is, je kan het niet laten lopen. Want als je niet ingrijpt, dan zeggen ze later, hoe kan het nou? Je had signalen. En aan de andere kant is het heel vaak vals alarm. Dus je kijkt er al bijna niet meer van op. Maar het was wel even een tijdje geleden weer.
Het gonst deze week sowieso in de gangen van de Tweede Kamer. Achter de schermen wordt bij de coalitiepartijen heel verschillend gedacht of er nog wel toekomst is voor het kabinet.
Eigenlijk, als je licht opsteekt bij alle vier de regeringspartijen, weten ze gewoon geen van vieren waar dit gaat eindigen. De meningsverschillen zijn zo groot en inmiddels zijn de verschillende partijen zich over verschillende onderwerpen zo aan het ingraven dat eigenlijk niemand weet of we over een paar maanden nog een kabinet hebben. We hebben natuurlijk de stikstofcrisis, nou, daar hebben we het alles uitgebreid over gehad. Daarvan heeft het CDA gezegd, daar willen we over voor de zomer over heronderhandelen, want wij willen dat 2030 uit het regeerakkoord. Nou ja, dat is tegen de zin van in elk geval D66, maar ook de VVD heeft daar toch eigenlijk wel moeite mee, horen wij. Je hebt migratie, daarvan eist met name de VVD echt op korte termijn maatregelen. Sophie Hermans, de fractievoorzitter, zei anderhalve week geleden tijdens dat debat over de uitslag van de statenverkiezingen van dit is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag aan het kabinet. Ze eist echt heel snel maatregelen over de beperking van de instroom. Nou ja, er komen 76.000 asielzoekers aan naar verwachting dit jaar. Nog meer dan vorig jaar. Dus dat doet de spanning wel echt oplopen. Ondertussen is er ruzie over extra klimaatmaatregelen die moeten worden genomen. Want we halen de afspraken niet uit het regeerakkoord. Er moet iets extra's worden gedaan. Dat doet pijn. Daarvan denken eigenlijk alle vier. Nou ja, D66 denkt oké, we gaan die doelen halen. Maar de andere partijen denken zijn we de samenleving het vel niet over de oren aan het trekken. Er is tekort aan geld. Door de rente die oploopt. Kortom, alle ingrediënten zijn er voor een flikse ontploffing in de treffenzaal. En wie er ook over spreekt, echt niemand kan op dit moment voorspellen van we komen er wel uit of nee. De een is wel wat positiever of ze eruit komen of niet. Maar eigenlijk tast iedereen volkomen in het duister.
Ja, kijk, zo'n week na de crisis, hè, wat Hans beschrijft, je steekt je licht op. En dat is dus ook letterlijk wat we doen. We gaan de gang in, we gaan met voorlichters van de partij praten. Je probeert met fractievoorzitters te spreken van de partijen om een beetje de temperatuur te peilen van oké, we hebben die grote problemen. Asiel, stikstof, klimaat, geld. Hoe gaan jullie eruit komen? Wat is de sfeer? Praat iedereen nog met elkaar? Hè? Want er wordt ook gezegd dat bijvoorbeeld Pieter Heerma en Jan Paternotte, CDA-fractieleider en D66-fractieleider, heel ijzig contact hebben gehad een weekje lang na de crisis. Dat ze elkaar dan bijna niet bellen.
Verstoord,
dat... Ja, en dat schijnt dan nu later wel weer hersteld te zijn. Want het zijn ook weer, niet altijd even kinderachtige mensen.
Maar... Afgelopen dinsdag zaten ze weer gewoon met elkaar in een kamer.
We zagen ze naar binnen gaan, want we lopen dan letterlijk door de gang. En dan zitten kijken, die gaat weer op bezoek. Nou, kennelijk praten ze met elkaar. Dus je probeert er achter scherm een beetje af te tasten van wat is nou de toon, wat is nou de sfeer. En ja, dan hoor je wel verschillen. Bij de ene partij zeggen ze echt van, ik geef dit kabinet geen paar maanden meer. En de ander zegt, we kunnen er wel uitkomen. Dus je probeert aan die tone of voice een beetje te peilen van, hoe erg is het nou werkelijk? En ja, dat de gemene deler is, dit is echt heel ingewikkeld. En op persoonlijk vlak is het ook niet altijd chemie, hè? Wopke en Kaag, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Het is niet echt een hele warme relatie. Nou ja, weet je, dus
is dat nodig voor een succesvol kabinet?
Ja, niet, uiteindelijk wel.
Ja, op de lange termijn wel. Kijk, niet per se op korte termijn kun je best zaken doen, maar je moet elkaar ook kunnen vertrouwen. Daar komt het toch wel uiteindelijk op neer. Zou je een tweedehands auto van elkaar kopen? En dat is dus niet altijd helemaal het geval.
Nee, want over al die onderwerpen die we net even langs gingen, daarvoor moet één van die vier coalitiepartijen, als ze eruit willen komen, gevoelig water bij de wijn doen. En dat doe je één keer, dat doe je twee keer. Maar als je elkaar eigenlijk niet echt vertrouwt en denkt van maar de volgende keer wordt mij weer een streek geleverd door deze persoon. Ja, dan doe je dat niet meer. En dat is wel precies waar het nu wreekt. Onder normale omstandigheden als de verhoudingen goed zijn, dan zijn... Want we spreken natuurlijk ook met mensen in het kabinet zelf. Dan is het de toon toch wat optimistischer. Van er liggen ingewikkelde vraagstukken. Maar iedereen wil eruit komen. Dus dan is ook wel vertrouwen dat uiteindelijk lukt. Dat vertrouwen, dat mis je nu wel.
En dat krijg je misschien weer terug door alle mensen, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Rutte die staat altijd bekend als het oliemannetje. Dat partijen die eigenlijk ver uit elkaar liggen of die conflictjes hebben, toch weer bij elkaar brengt, dat het toch weer past.
Ja.
Wie zijn nu die oliemannetjes?
Nou, Rutte heeft daar een probleem bij, dat hij zich persoonlijk op het congres van de VVD zich enorm heeft gecommitteerd aan dat asieldossier. Dus op het moment dat hij heeft echt daar gezegd, we gaan iets doen aan de instroom. Ik vind als VVD-leider dat we die instroom moeten drukken. En dat is niet per se het standpunt bijvoorbeeld van D66. Die vinden dat misschien helemaal niet het aantal asielzoekers omlaag hoeft. Dus hij heeft daar zeg maar ook zijn vingers al... hij heeft daar ook al een commitment neergelegd. Dus hij moet daar iets mee. Dan heb je wel het punt dat D66 zegt, wellicht, als wij iets van water bij de wijn doen op asiel, dan gaan wij overvragen op klimaat. Dan moeten jullie daarop leven. Weet je? Dus de natuurlijke rol van Rutte hier is al een beetje veranderd. En als je het over oliemannetjes hebt, hè, wie dan wel? Nou, wij begrepen in dat rondje, en je praat dan met mensen, en als je van meerdere mensen hetzelfde verhaal hoort, dan zijn Hermans, Sophie Hermans, de fractieleider van VVD, en Mirjam Wikker, de fractieleider van ChristenUnie, daar momenteel belangrijk in. En dat gaat soms echt, ja, op bijna schoolpleinachtig niveau, is ons voorgehouden. Hè? Dus stel, jullie praten niet met elkaar, dan belt Hans mij en die zegt van, zou jij misschien aan Thomas willen vragen wat hij zus of zo vindt? En bel ik Thomas en zeg ik, nou Thomas, ja, Hans die zei, dat kan jij daarmee leven? Ja, dat kan ik wel mee leven. Nou, dan ga ik weer terug naar Hans. Nou, Hans, Thomas zei dat het wel oké was. Op die manier, hè, in het diepste van die crisisweek, schijnt dat zo gegaan te zijn. Hè? Dus nou ja, ergens, als je het hebt over olie, mannetjes zijn het dus olievrouwtjes in dit geval misschien geweest. Hermans en Bikke. En iedereen heeft er altijd wel een bepaalde rol in. Sommige rollen worden dan groter gemaakt dan achteraf misschien echt waar is. Maar ja, dit is ongeveer hoe het zich voltrekt dan.
Kijk, en hoe Rutte het probeert op te lossen is doordat hij al die probleemdossiers apart wil behandelen. Hij wil heel nadrukkelijk niet dat er een grote nieuwe heropening van de formatie komt, waarin al die dossiers op tafel komen en dat één groot ingewikkelde kluwe wordt waar iedereen een compromis over moet sluiten. Dus hij wil eigenlijk per probleem, wil hij het oplossen. En of dat lukt is maar zeer de vraag. Want wij merken wel bij partijen inderdaad wat Tobias net zegt van ja, maar als wij inderdaad hierop moeten inleveren, ja, dan zullen we daar toch echt wel iets op moeten winnen om voor onze eigen achterban nog iets binnen te halen.
Ja, een van die thema's is dus migratie. En Sophie Hermans, die zei daar tijdens het debat over de Provinciale Statenverkiezingen al iets over.
Ik ben matig tevreden over hoe het nu gaat. Die twee onderwerpen die ik noemde, klimaat en migratie, verwacht ik dus echt serieuze stappen. En ik vraag het kabinet, ga aan de slag met deze onderwerpen. En dit is de laatste keer dat ik dat vriendelijk vraag.
Ja, de laatste keer dat ze dat vriendelijk vraagt. En dit soort fragmentjes, hè, we hebben er nog twee. Dat zijn van die zinnetjes die worden uitgesproken in zo'n debat. En bedoel, dat is inmiddels alweer anderhalf week geleden. Hè, dus dat is alweer even in het verleden. Die halen niet per se altijd de kranten of de journaals. Hè, want daarvoor is het, ja, het is niet een hele spraakmakende quote. Maar wat wel gebeurt in Den Haag, deze quotes worden nog een paar keer nageluisterd. En nagelezen. Van wat zegt ze hier nou precies? Hè? Bij andere partijen bedoel ik dan, coalitiepartijen. Want wat zij hier dus echt zegt is, het is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag, dat zij stappen wil op klimaat en migratie. En met name dat laatste is voor haar partij, VVD, echt van belang. Dus dit soort quotejes zijn ook een soort signaal naar de andere coalitiepartijen, naar D66, naar CDA, naar ChristenUnie. Luister eens, hier zit ik gestaald in. Hè? Eigenlijk zegt ze het dus tegen het kabinet, maar ze luisteren dit echt wel even af van oké, wat wil zij nou precies en hoe ver gaat dat?
En wat kan D66 daar dan bijvoorbeeld mee?
Nou, die zouden gewaarschuwd kunnen zijn met oké, het is de VVD menens als het aankomt op migratie. Als er in het kabinet binnenkort een plan komt van hoe die migratie te beteugelen, hè, en dat hangt in de lucht, want dat is die commitment van Rutte. Ja, dan is het de VVD dus wel menens. En misschien zelfs een kabinetscrisis opnieuw waard. En dat zijn dit soort fragmentjes, dit soort zinnetjes, zijn een soort markeerpaaltjes op de weg. Jan Paternotte had er ook zo eentje in dat debat.
Ik ben nergens mee akkoord gegaan. We hebben afgesproken dat de stikstofaanpak gewoon doorgaat. Zoals mevrouw Hermans net ook zei, die doelen staan. Het kabinet richt zich erop. Ministers Van der Wal en Adema gaan daar gewoon mee door.
Kijk, Jan Paternotte van D66, die wil dus eigenlijk de stikstofreductie in 2030 gereed zien en niet in 2035. Nou goed, die crisis is bezworen. Maar wat doet hij in één of twee zinnen? Hij zegt, mevrouw Hermans zit in mijn kamp, want die zegt, de doelen staan gewoon. En ik heb twee ministers, die werken onder mijn mandaat, Christiane van der Wal, VVD, en Adema van ChristenUnie. Die gaan ook gewoon door. En gewoon doorgaan wil zeggen, die gaan door met het uitvoeren van het regeerakkoord. Dus wat Paternotte hier even markeert is, jongens, het CDA wil misschien wel heronderhandelen in de toekomst. Maar voor ons, voor mijn partij, staat gewoon nu 2030 in het regeerakkoord. En de twee ministers die werken aan een wet waar dat ook in staat, die gaan ook gewoon door.
En dat is belangrijk, omdat er dus inderdaad een wet moet worden aangenomen waarin die datum die nu in de wet staat van 2035 wordt veranderd in 2030, zoals afgesproken in het regeerakkoord.
Die moet versneld worden.
Ja, en daar zegt Pieter Heerma dan weer iets over.
Maar dat is een wet waarvan ik hier al hoor dat die net uit consultatie zou zijn of niet in consultatie zou zijn, waar de heer Omtzigt van zegt, die ligt er nooit voor 1 juli. Ik weet niet precies wanneer wat aan kabinetszijde gaat komen. Dat is een vraag die denk ik ook wellicht aan het kabinet moet stellen. Het mogen duidelijk zijn dat op het moment dat wij als CDA-fractie een onderdeel van die wet, want die wet gaat volgens mij over meer, ik heb hem nog niet gezien, maar gaat volgens mij over meer, dat we daarover willen heronderhandelen. Dat we natuurlijk niet nu even eerst voor een wet gaan stemmen en dat dan gaan heronderhandelen. Dus dat zal altijd voor die wetsbehandeling moeten gaan gebeuren.
Ik zal even destilleren wat hij hier zegt.
Vond jij
dit
het
is,
nog?
Ja, dit is ingewikkeld en dat doet de heer maar vaker. Als het ingewikkeld was, dan is hij op dreef. Want dan kan hij heel veel zeggen waar hij misschien niet 1, 2, 3 in, op vaste pin is. Maar dat gebeurt hij wel degelijk. Hij zegt dus in feite, oké, we wachten af waar de provincies mee komen. Of het hen überhaupt lukt om die 2035 te halen. Laat staan 2030. En ik ga niet voor een wet stemmen. Ik ga er niet voor stemmen. Waar 2030 in staat. Voordat we dat hebben gehoord van de provincies. Dus het gaat hier om de volgorde der dingen. We gaan eerst de provincies afwachten. En dan gaan we eens kijken naar die wet. En dan ook de luchtigheid in deze quote. Van ja, volgens mij gaat die wet over meer. Ik weet ook niet precies wanneer die komt. Ja, meneer Omtzigt zegt dat lukt niet voor 1 juli. Hè, wanneer de provincies met hun plan moeten komen. Ja, ik weet niet precies wanneer het kabinet daarmee komt. Ja, natuurlijk hoort Heerma heus wel eens wat over wanneer
het komt. En dit is dus net nadat Paternotte heeft gezegd. Ja, die wet die moet er dus nu snel komen.
Exact. Maar wat hier dus gebeurt is, hier heeft Heerma dus even gemarkeerd van dit gaat niet gebeuren zoals Paternotte het wil. En ik zie ook vooralsnog niet hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, wanneer die ministers dan komen met die wet. Dus hiermee markeert hij dus eventjes, wij staan nog steeds hier, ondanks alle crisis enzovoort.
Fijne wedstrijd. Kortom, de sfeer in de coalitie is er een van, ja, iedereen weet eigenlijk, iedereen wil wat, maar niemand weet waar het op uitkomt. Nee. En of het überhaupt ergens op uitkomt, of dat we dit najaar weer naar de stembus gaan.
Ja, en dat iedereen nu de stelling heeft ingenomen, dat kan nog wel eens problemen geven als er straks voor de Eerste Kamer moet worden gekozen. Hans, hoe zit dat precies?
Nou ja, 30 mei. Ja, 30 mei stemmen de statenleden, hè, die dus net zijn geïnstalleerd vorige maand, voor de nieuwe Eerste Kamer. Nou is het zo dat altijd bij dat soort verkiezingen heb je restzetels te verdelen. En daarbij kunnen coalitiepartijen, maar overigens ook oppositiepartijen, maar ook de coalitiepartijen kunnen elkaar daarbij aan een restzetel helpen. Zo hebben bijvoorbeeld in dit geval VVD en D66 statenleden over, zeg maar, die je niet per se nodig hebt om aan je aantal zetels te komen. En waarvan je het kunt veroorloven dat die op een andere partij stemmen om die wel aan de restzetel te helpen.
Nou, ja, want partijen als die dan op het randje staan van een zetel, die kunnen dus met een paar extra stemmen
een extra senaatszetel halen. Nou, dat zijn in dit geval toevallig ChristenUnie en CDA. Dus als VVD en D66 het willen en het slim spelen en de berekening helemaal goed uitvoeren, kunnen ze hun coalitiepartners aan allebei aan een extra Eerste Kamerzetel helpen. Nou is er voor die verkiezingen van de Staten zijn die vier partijen bij elkaar geweest en hebben ze gezegd, joh, hè, zoals eigenlijk altijd, als dadelijk die uitslag er is, kijken we of en zo ja, hoe we elkaar kunnen helpen. Alleen, die uitslag was er nog niet. Of de ellende begon in de coalitie, hè, met het CDA, die zei, er moet echt iets veranderen. En daardoor is het ook onduidelijk of die afspraak, die staat, of die nog wat door kan gaan. Dat is weer net zo onduidelijk als bij al die andere dossiers. Als je het bij de verschillende partijen vraagt, zegt de ene partij, nee, die afspraak die staat nog. Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom die niet meer staat. Terwijl als je bij een andere partij gaat praten, zeggen ze, maar inmiddels zijn de omstandigheden veranderd. Ik weet niet of partijen elkaar nog wel willen helpen als we het niet zeker weten of we over een paar maanden nog wel in hetzelfde kamp zitten. Dus kortom, dit is weer typisch zo'n voorbeeld van de vier vertrouwen elkaar niet helemaal meer. De sfeer is niet meer helemaal goed. En dat is eigenlijk echt heel slecht nieuws voor Rutte 4.
Ja, plus dit vergt gewoon ook handwerk, hè? Want je hebt dus een paar honderd provinciale statenleden die dan stem uitbrengen. Maar je moet hen dus ook zover zien te krijgen dat ze dus niet stemmen op de partij die logisch is voor hen. Weet je wel? Ja, je moet tegen CDA zeggen, bij wijze van spreken, nou, stem maar op D66. Dus dat vergt ook nogal wat rekenwerk en wat lobbywerk. En ja, heb je daar zin in als je in niet zo'n beste relatie zit? Bovendien, dat lobbywerk, dat wordt soms heel hoog opgespeeld. En de vraag is of je daar dus ook altijd kan leveren. Hè? Hans, jij sprak met Johan Robbesin.
Oh, ja, dat is een leuk verhaal. Nou ja, het is een bekend verhaal, maar het blijft een heerlijk verhaal. Kijk, dat wielen en dealen om zetels bij of stemmen van statenleden van andere partijen om zelf wat extra restzetels te krijgen, dat doen niet alleen de coalitiepartijen, dat doen in principe alle partijen. En daarbij kijken ze ook niet alleen naar elkaar, maar ze kijken ook naar, zijn er misschien andere partijen die niet in de coalitie zitten, maar die stemmen te vergeven hebben, zeg maar. Nou, dat is heel vaak, vroeger heette dat de OSF, tegenwoordig heet dat OPNL, dat is de samenwerking van alle regionale partijen in de provincies, zoals de Friese Nationale Partij of voorheen de Partij voor Zeeland. Die hebben ook nu weer stemmen te verdelen. Die worden ook gek gebeld, vertellen ze me. Door overigens niet alleen coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen die zeggen, joh, kunnen wij niet een stem van jullie krijgen voor een extra zeteltje? Nou ja, dat gebeurde in 2011 ook. Toen had de toenmalige coalitie van VVD, CDA met gedoogsteun van PVV nog één stem nodig van een statenlid om meerderheid te kunnen krijgen in de Eerste Kamer. En Mark Rutte, die had gehoord dat Johan Robesin, statenlid van de Partij voor Zeeland, wel genegen zou zijn om op de coalitie te stemmen. Dus die nodigde hem uit in een torentje en hij wist, wat ligt er gevoelig in Zeeland? Dat was toen nog de ontpoldering van de Hedwiggepolder. En Johan Robesin, die zei, ja luister, als jij wil dat ik op de coalitie stem, wil ik daar wel iets voor terug. Die ontpoldering van de Hedwiggepolder, die zit mij heel hoog. Ja, zei Mark Rutte, noem hem maar Mark. En je kunt hem altijd bellen, Johan. Hè?
Leuk.
Ja, we weten een beetje hoe Rutte dat doet. Die palmt iedereen in. Die zei van, goh, het is ook echt belachelijk dat we goede landbouwgrond onder water gaan zetten. Nee, ik beloof je. Kijk, hij beloofde niet met zoveel woorden. Zo slim is hij ook wel weer van die ontpoldering is van de baan. Hij beloofde, ik ga me tot het uiterste inspannen om dit van tafel te krijgen. Nou ja, wat gebeurde er? Johan Robesin, die hield zich aan de afspraak. Die stemde op de coalitie. Rutte had zijn meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de ontpoldering, die ging toch gewoon door. En Johan Robesin, die vertelde dat eigenlijk ook wel weer heel tragisch. Die belde nog een paar keer met Rutte. Want ja, hij kon hem toch altijd bellen, hè?
Ja.
Alleen Rutte nam al heel snel niet meer op. En ja, Robesin die voelt zich nog steeds enorm in zijn hemd gezet door Rutte.
Ja, en terecht ook.
Ja, dus in deze hele lobbypuzzel is het 1. rekenen. 2. Beloftes doen dus wellicht die je misschien niet altijd na kan komen. Ja. En dan moet je elkaar dus onderling als coalitiepartijen ook nog eens heel erg iets gunnen en vertrouwen. Ja, ik ben benieuwd.
De olievrouwen hebben nog een hoop werk te doen.
Heel veel werk.
Ja, daarbij speelt ook nog eens een keer overigens de rol van de SGP komt om de hoek kijken. Omdat SGP staat toch een beetje bekend als een hele coöperatieve oppositiepartij. Die kan met heel slim rekenwerk, als die statenlid op die partij stemt en dat statenlid dan weer op dat partij, en dan zijn de statenleden per provincie hebben ook nog een andere stemwaarde, hè, want dat heeft te maken met het inwoneraantal van een provincie, kan ook de SGP eventueel in een bepaald scenario nog een extra reszetel krijgen. En dat zou Rutte ook heel graag zien.
Wel even die afspraak op papier zetten dan.
Ja, lijkt me handig.
Ja, en inmiddels binnengerold Marcia Nieuwhuis. Skates gaan weer af. Achter de microfoon, we zijn er klaar voor jongens. Het was een ontmoeting die vooraf al veel aandacht kreeg in de media. Het gesprek tussen eurocommissaris Frans Timmermans en BBB-leider Caroline van der Plas over het stikstofprobleem. Marcia, jij was erbij. Voorafgaand was het al een beetje, het was niet echt gezellig, hè, tussen Frans Timmermans en Caroline.
Nou, Caroline van der Plas was wel een beetje op de teentjes getrapt nadat hij had gezegd dat hij haar wel even wat zou gaan uitleggen. Dus ik vroeg hem dat nog vooraf. Gaat hij ook dingen uitleggen? En toen hoorde ik Caroline van der Plas iets verderop in de gang al een beetje lachen. Van, maar toen zei hij dat hij misschien wel wat dingen kon toelichten, maar dat het uitleggen niet per se de bedoeling was.
Even luisteren hoe dat gesprek verder ging.
Ik vond het een heel bijzonder gesprek, heel fijn gesprek.
Met een heel positief gevoel. Eigenlijk ben ik wel bevestigd in heel veel wat wij al zeggen. Eigenlijk zegt de Europese Commissie, we moeten goed voor de natuur zorgen. Waar de natuur achteruit gaat, dan moet je direct maatregelen nemen. Welke maatregelen dat zijn, dat is aan de lidstaten zelf.
Wat mij echt bemoedigt is dat zij zegt, ik wil me aan de Europese wet houden. Ze zegt ook, en haar collega's zeggen ook, wij willen ook de natuur beschermen. Alleen, ja, zij heeft daar een ander pad voor dan het kabinet heeft gekozen. En zij zal moeten aantonen dat dat pad ook daartoe leidt.
Brussel zegt niet nee, althans niet altijd.
Ik heb ook tegen Caroline gezegd, er zijn andere methoden denkbaar. Maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt. Want stikstof zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem. Je komt niet om het probleem van stikstof heen.
Ja, Marcia, jij stond buiten te wachten.
Weet het niet nou in mijn eentje al.
Het was druk,
heel
hè?
Heel hectisch en iedereen stond voor een poortje en toen schoot dat weertje. Je kent wel van die hekjes met van die stoffen bandjes ertussen. Dat schoot nog weg. Nou ja, het was total chaos.
Het was hectisch. Maar ze zijn er redelijk uitgekomen, lijkt wel.
Nou ja, dat vond ik wel aardig om te zien. Ze legden allebei uit hoe de ander, zeg maar, hen gelijk had gegeven. Dus Caroline van der Plas ging heel erg benadrukken. Nee, maar hij vond het geen sprookjesnota. Want daarmee was zij eerder nogal ontdaan nadat D66 die suggestie had gewekt. Dus zij ging helemaal haar natuurlijk kant van het verhaal belichten. Van nou, maar kijk, hij vond het geen sprookjesnota. En hij vindt dat we er serieus aan hebben gewerkt. En hij deed daar overigens ook goed aan mee. Want hij zei volgens mij, nee, ze hebben echt er werk van gemaakt. En het is een serieus stuk. En er is echt over nagedacht. En zo probeerden zij elkaar volgens mij voor elkaar te winnen. en probeerden zij tegelijkertijd ook te benadrukken wat ze zelf graag wilden horen.
Dat geslijm overigens. Waarom had hij het steeds over Caroline? Waarom niet gewoon over mevrouw van der Plas?
Ja. Ja, de meeste mensen kennen haar denk ik als Caroline.
Ja, van Soest. Ja. Is toch om een beetje familiair te houden of zo.
Ja, dat vooral. Zo van, oh, we zijn dikke matties of zo. Ja,
misschien zag hij zichzelf al staan met haar over een paar jaar voor de coalitieonderhandelingen. Ik weet het niet.
De premier van Nederland al in actie gezien. Ja?
Nou, wat ik wel, want Marcia zegt dat terecht, van hij deed het niet af als een sprookjesnota. En die nota, dat gaat dan over het alternatieve plan van BBB en Ja 21 om de stikstof te reduceren. Dus met innovatie en zo, dat de boeren minder pijn lijden. Ja, kijk, ergens zei hij heel formalistisch, ja, ik ga daar niet over. De commissaris gaat daar niet over. Het is aan lidstaten, verbeteren de natuur en hoe, je ziet maar. En dat ze dan heel veel werk hebben gestoken in zo'n plan, zo'n nota, hartstikke goed gedaan. Maar ja, hij zei ook de facto, ja, maar ja, dat is toch nog maar net of je dat hier in Nederland allemaal gedaan krijgt. Dat is niet mijn pakkie aan, weet je wel. Dus ergens stopte het begrip ook wel. Hè? Er zat wel een soort ondergrens.
Hij bood wel hulp aan. Van, ja. Ik wil wel helpen hoor. Mensen laten helpen.
En waar zit hem dat dan vooral in? In hoeverre het qua regels toepasbaar is uiteindelijk of zo?
Dat denk ik, ja.
Ja, en of je het kan, of je, hè, want experts hebben dit plan al wel gekraakt. En het is niet alleen D66 die zegt, dit is een sprookjesnota. Experts zeggen ook van, ja, er ligt zoveel nadruk op bijvoorbeeld innovatie, dat nog niet bewezen is, dat dan ook echt dus gaat helpen om de stikstof te reduceren. Dus gewoon in praktische uitvoerbaarheid, daar gaan die ambtenaren dan ook op een gegeven moment tegenaan lopen.
Ja, daar sprak bijvoorbeeld ook Leen Hoordijk over. Die zegt van ja, die innovatie, bijvoorbeeld de leliesfeer, weet je wel, dat is nu geloof ik in 6 boerderijen getest op 8 koeien, bij wijze van spreken.
Dat is een soort afzuigkap.
Dat is nog niet dusdanig dat je kan zeggen, ja, die leliesfeer die is zo effectief, dat gaan we ook massaal invoeren. Eerder hebben dit soort innovaties ook teleurgesteld. Hè? Boeren hebben veel geld uitgegeven aan supersonische stalvloeren, waarbij de poep van de pies wordt gescheiden, waardoor er minder uitstoot komt. Nou, dat bleek toch allemaal iets minder effectief dan de fabrikanten vooraf beloofden.
Ja, en dus is het toch maar de vraag of die innovaties van Caroline van der Plas dan daadwerkelijk echt dat stikstofprobleem kunnen oplossen. Wanneer gaan we hier nou meer over horen?
Ja, zodra je een tweetje ziet van kom je wat uitleggen? Want dat is het is ook wel een beetje circus natuurlijk van Timmermans die wil niet de regent zijn die vanuit Brussel zegt van ah, zij snapt er allemaal niks van en zij wil gewoon aanklampen tegenover de macht en zeggen van joh, jullie staan zo ver af van de burger. Nou ja, nu zijn die twee werelden samengekomen in Den Haag, hè, op verzoek van Caroline van Frans Timmermans, eurocommissaris, dus naar een oppositiekamerlid en eenmansfractie. En laten we wel wezen, ondanks alle winst bij de Provinciale Staten, dat is al bijzonder op zich.
Ik hoorde ook dat hij best wel onder de indruk was van de massale pers die was toegestroomd.
Ja, dat kwam in, denk ik. Ik denk, de tegenpolen even bij elkaar en dat maakt iedereen... Denken ze in ieder geval sympathiek dan.
Ja, die massale pers, dat laat ook wel zien dat Caroline van der Plas nog steeds goed scoort, zeg maar, in media. We begonnen deze uitzending al even
met
Martien Meiland, die dan familie zou zijn van Caroline van der Plas. Dat weet ze wel goed vol te houden, toch? In de spotlight te blijven staan.
Ja, daar moet je ook mee uitkijken, hè? Want 4 jaar geleden zagen we hetzelfde fenomeen. En daar moeten wij als media overigens ook de hand in eigen boezem steken. Bij Thierry Baudet. En op een gegeven moment is het... Ja, die is inmiddels geen machtsfactor meer. En inmiddels kan de jongen op zijn kop gaan staan in de Tweede Kamer. En iedereen loopt er een beetje schouderophalend aan voorbij.
Ja. Ja, over Thierry Baudet gesproken. Daar hadden jullie vorige week een groot artikel over, Marcia.
Klopt, we hebben honderden documenten bekeken. Appjes, zelfs dagboeken. Gesproken met 14 ex-FVD-medewerkers. Die ook een bijzonder licht lieten schijnen op hoe het eraan toe ging binnen de fractie. En onder de medewerkers. En daar hebben we uitgebreid een verhaal over geschreven. Daar staat bijvoorbeeld in dat Baudet een medewerkster een pornofilmpje stuurde. Daar staat bijvoorbeeld in dat er met meerdere flessen richting een medewerker is gegooid die een onderzoek had gedaan naar racisme en racistische appjes. Nou, daar was Baudet niet blij mee. En volgens meerdere aanwezigen van die setting, dat was in het partijkantoor aan de Herengracht, is er toen vervolgens met meerdere flessen richting die persoon gegooid die achter hem op de grond kapot vielen. Dat was een intimiderende, toxische, ja, sociaal onveilige, alles was daar fout aan, beschrijven verschillende getuigen. Ja, dat zijn wel onthutsende conclusies voor een partijleider van een toch aanzienlijke partij in de Tweede Kamer. Hè. We hebben wel gezien dat hij bij de laatste verkiezingen gedecimeerd is, maar hij houdt toch nog altijd een vaste achterban.
Ja, iemand die trouwens zelf al dat soort verwijten van zich af liet vallen.
Hè? Nou, dat is niet helemaal waar. Want we hebben ongeveer ruim anderhalf uur bij hem op de kamer gezeten. En toen liet hij zelfs in zijn telefoon nog zien dat hij die pornofilm naar die medewerker had gestuurd. Waarna hij vervolgens zei dat het een grapje was.
Ja, hij ontkende het niet. Maar het was niet zo dat hij zei, ja, dit had ik inderdaad niet moeten doen.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Nee, de teneur was ook wel, er zijn dingen gebeurd. Maar die zijn niet helemaal gebeurd zoals jullie ze beschrijven, of zoals de getuigen dat beschrijven, bijvoorbeeld over dat flessen-incident. Hij zei, ik gooi ze over mijn schouder op zijn Grieks, scherven brengen geluk en niet naar iemand. En wat hij ook zei, en dat is wel opvallend.
Maar goed, tegelijkertijd liet hij wel zijn app ook zien dat hij met die medewerker had gecorrespondeerd waarin ik zag dat er stond dat hij het stofferen blik wel even zou gaan pakken.
Ja, dus het waren in ieder geval, flessen kapot gevallen. Ja. Maar wat ook wel de porté van zijn verhaal was dat hij voelt zich degene die wordt aangevallen, namelijk door ex-medewerkers die gebrouilleerd zijn geraakt en dus hun gram komen halen. Dat was ook, speelde ook in de kwestie dat er een aantal brieven op hoge poten zijn verstuurd. Sommaties om boetes te betalen aan ex-FVD-medewerkers. Ook mensen die je kent. Eva Vlaardingenbroek, Nicky Pauverwij, Henk Otten. Dat zijn allemaal politici, ex-politici van FVD.
En die kregen... ging om behoorlijke bedragen. Ja, 10.000 euro, 50.000 euro, 170.000 euro.
Ja, en die moesten ze dan betalen omdat ze hun geheimhouding zouden hebben geschonden. Nou is zo'n contract niet ongebruikelijk, maar wel de dreiging met sommaties. Dat is iets wat volgens hoogleraar die we spraken weinig voorkomt. Dus dat is... Ja, apart.
Ja, en mogelijk gaan we daar de komende week meer over horen. Maandag wordt een rapport over de sociale veiligheid in de Tweede Kamer gepresenteerd.
Het is uniek, het is niet eerder gedaan dit onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht. Dus op zich hebben we ook te maken met een novum, met iets nieuws. En hoe dan ook is dat hele sociale veiligheidsdomein binnen de Tweede Kamer is best wel onontgonnen terrein. Hè? Het zijn altijd incidenten die spelen binnen partijen, binnen fracties. Die laten dan intern of extern onderzoek doen. Meestal met een hele lelijke uitkomst. Hè? Je zag die Van Drimmelen-affaire bij D66. Dat heeft Kaag ook echt schade gedaan. Je hebt die Gijs van Dijk-affaire bij PvdA. Nou, daar worden nu nog boze uitzendingen over gemaakt. Dus het pakt vaak, zeg maar, lelijk uit. En er is ook heel weinig regie. Hè? Je had contact met Vera Bergkamp, Marcia, over wat zij kan naar aanleiding van het artikel wat we hadden gemaakt over Forum.
Dat is teleurstellend, eerlijk gezegd. Want zij zegt, ja, ik heb geen gezagsverhouding met een fractie. Dus eigenlijk staat ze machteloos.
Het blijft een zaak van de partij dan.
Ja.
Grosso modo wel. En dit onderzoek zou daar misschien wat licht op kunnen doen schijnen. Hè? Van A, wat is dan de situatie? Maar ook B, wat zou je kunnen? Hè? Er wordt ook gewerkt aan verschillende wetten die toezicht houden op partijen. Als het gaat om partijfinanciering. Daar is lange tijd discussie over hoe moet je partijen nou laten financieren. En er is ook discussie over het houden aan de reglementen, dus aan de omgangsvormen en bij wie meld je dat dan. Er is een wetje in de maak van GroenLinks, een voorstel om in ieder geval vertrouwenspersonen verplicht te stellen, want dat is op dit moment nog niet het geval. Dus het is best wel een beetje een mistig gebied waarin partijen uiteindelijk heel erg veel over zichzelf gaan, toch wel.
En het lijkt mij heel goed dat er een onderzoek komt überhaupt naar de sociale veiligheid, want op zich, de Tweede Kamer is denk ik een uitgelezen plek van machtsverhoudingen, van jonge mensen die carrière willen maken. Dus er is wel kans op...
Bullebakken van Kamerleden.
Ja, zeker. Ja.
Ja, noem het bullebakken. Nou ja, wat doe je als je partijleider, zoals Thierry Baudet heeft gedaan, jou een pornofilmpje stuurt en je eigenlijk het gevoel hebt dat je nergens terecht kunt met je verhaal? Wat onder andere in ons Forum voor Democratie onderzoek naar voren kwam. Ja, dat lijkt me best wel een lastige situatie.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat Forum in die zin een klein beetje een vreemde eend in de bijt is. A, omdat die partij vooral om Thierry Baudet draait. Dus zodra hij dan iets doet, dan ben je ook gelijk zeg maar in het centrum van of in de kern van de partij beland. Plus, het is een jonge partij. Dus dat zij geen vertrouwenspersonen hebben, is misschien laakbaar. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, ze waren ook nog een partij in opbouw enzovoort. Dus ja, dat is wel een lastige... Ja, lastige balans, denk ik.
En de Tweede Kamer heeft op zich ook vertrouwenspersonen. Ja. En er is ook nog een college wat toezicht houdt op de integriteit, waar je ook klachten kan indienen als je dat zou willen.
Nou, zullen
de
die eens bellen?
Zijn er,
ja,
zijn
maar laten we die eens bellen.
Ja, dat heb ik vandaag geprobeerd. Ik heb het al, ik denk, 8 keer geprobeerd of zo, maar ze nemen niet op.
Nee, en niemand kent die commissie ook. Dat is ook iets heel wonderlijks. Als je mensen vraagt van, joh, heb je wel eens te maken gehad met de commissie? Nooit van gehoord. Ze hebben 2 keer nu, ze zijn 2021 ingesteld, hè? Dus het is nog vrij vers, maar ze hebben 2 keer een jaarverslag openbaar gemaakt. En dan zie je bijvoorbeeld ook, dat is totaal ondoorzichtig over wat voor soort klachten dat gaat. Volgens mij zagen we dat er 108 klachten waren geweest en er waren 106 waren afgewezen. Dus maar 2 in behandeling genomen. En 1 daarvan heeft geleid tot die schorsing van Baudet, hè? Dat hij zijn neveninkomsten niet had opgegeven.
Maar laten we wel zijn, dit zijn wel Noord-Koreaanse cijfers, hè? 108 ingediend, 106
afgewezen. Ja, dus, en het kan legitiem zijn, maar het is een black box. Wij weten totaal niet, en dat geldt dus ook voor de mensen die een probleem hebben. Ja, ga je dan naar een commissie waar je die A niet kent en B niet begrijpt? Dus dat is, ja, vind ik wel lastig.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.